Het gedeelte uit 1 Samuel 21 is dan ook inderdaad het onderwerp waar we ons vanmorgen mee bezig hopen te houden. Een bijzondere geschiedenis uit de dagen van koning David, oudtestamentische tijden, chaotische tijden overigens ook. Want een van de meest opmerkelijke dingen hier in 1 Samuel 21 is dan toch dat we te maken hebben met David die wij langzamerhand allemaal zo goed kennen. Maar een David die weliswaar geroepen was tot het koningschap, die ook uitdrukkelijk gezalfd was, die door de Heere zelf verkozen was om koning te zijn over heel Israël, maar die in ieder geval jarenlang op de vlucht geweest is, op de vlucht namelijk voor de zittende koning, om zo te zeggen. En die zittende koning was net zo goed. Een koning die door God verkozen was. Hij heette zelfs zo, want Saul betekent dat hij inderdaad verkozen was. En wat we dan ook vinden is dat we in gedurende een bepaald aantal jaren twee figuren vinden die zich gedragen als elkaars vijanden, Saul en David, die aan de andere kant toch respect voor elkaar hebben, blijkbaar, en die van elkaar weten dat ze de gezalfden des Heren zijn, maar die op zijn minst dan toch op gespannen voet met elkaar leven, want daar komt het op neer. En dat duurt nogal een tijd ook nog. Maar, wel, natuurlijk, het zijn geschiedenissen. Het zijn dingen die behoren tot het verleden. Het zijn omstandigheden die ook uitgebreid in de Bijbel vermeld zijn. Niet omdat ze van zo groot belang waren voor de geschiedenis overigens, want dat kunnen we moeilijk zeggen. Maar wel omdat ze van groot belang zijn voor de dagen waarin wij leven. Ik herinner mij dat de vorige keer toen ik hier sprak, dat we toen gehad hebben ook over David. Dat is een toevallige samenloop van omstandigheden, denk ik dan maar. Maar we hebben toen al gezien dat ook deze geschiedenissen uit het leven van David van grote betekenis zijn. Omdat ze op zijn minst de aanleiding zijn tot het schrijven van psalmen. En daarmee van profetieën. En daarmee zijn ze van belang omdat ze instructies geven en waarheden openbaren met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Ik dacht dat we langzamerhand gewend zijn geraakt aan de gedachte dat de Bijbel een boek is wat geschreven is van buiten en van binnen. Dat staat er tenminste een paar keer, hè? Dat het boek geschreven is van buiten en van binnen. Dat wil zeggen dat wij bepaalde dingen aan de buitenkant van het boek tegenkomen, aan de oppervlakte zou je kunnen zeggen. Je moet daarbij trouwens denken aan niet aan een boek zoals wij dat kennen, maar aan een boekrol. En dan kun je net zoveel op de buitenkant schrijven zodat je ook aan de binnenkant kunt schrijven. En een beetje oefening zelfs erg veel. Want een boekrol is ook maar een veredelde rol behang, denk ik wel eens. En je kunt het aan beide zijden gebruiken. En de zaak is dan dat wat aan de buitenzijde beschreven staat, staat uiteraard aan de oppervlakte. Dus voor iedereen kenbaar, moet ook voor iedereen begrijpelijk zijn. Tragiek is alleen dat men gewoonlijk daar al in blijft steken en zich afvraagt of deze dingen die aan de buitenkant, dus aan de oppervlakte geschreven zijn, of die eigenlijk wel waar zijn. Of de slang wel gesproken heeft, of David eigenlijk wel een historische figuur is, en of het allemaal wel waar is wat er zo allemaal vermeld staat, of het wel zo gebeurd is, enzovoorts. En dat is dan echt nog maar de buitenkant van het verhaal. Want het zal blijken dat de binnenkant van het verhaal nog heel wat meer onwaarschijnlijke dingen naar voren brengt, die wel degelijk geloofwaardig zijn, omdat ze nou eenmaal het woord van God zijn. En de binnenkant van het verhaal is voor ons eigenlijk van veel groter belang. Het zijn die dingen die niet aan de oppervlakte liggen, maar die we wel vinden wanneer we het woord nauwgezet bestuderen. Het is ook helemaal niet zo moeilijk, want er blijkt dat ook hier in deze eerste twee versen van dit hoofdstuk al helemaal uitgebreid verteld wordt waar het eigenlijk over gaat. Dan moet ik er meteen bij zeggen, we zouden van de hele binnenkant van die verborgene dingen niets weten wanneer ze ons niet achteraf in het Nieuwe Testament geopenbaard zijn en als daar niet achteraf de sluier zou zijn weggenomen. Betekent ook dat we hier dan in 1 Samuel 21 dingen vinden die wij niet hier voor het eerst vinden, die niet voor het eerst hier tot ons komen, maar het zijn dingen die wij al kennen omdat ze in het Oude Testament zonder meer aan ons geopenbaard zijn. Wij vinden niet nieuwe dingen op deze wijze, maar we vinden oude dingen, we vinden ze alleen op een nieuwe plaats. We zullen dat ook zien, want er staat van David dat hij in ieder geval op de vlucht was voor koning David. De voorgaande hoofdstukken staan er uitgebreid bij stil. En dan deze David, die gaat dan op de vlucht. En David kwam dan te Nob, staat er. Wij weten niet waar het land ligt. Dat is ook helemaal nergens voor nodig. Wij hoeven dat ook niet te weten, als we maar weten waar het de uitbeelding van is. En daar gaat het om. De buitenkant van het verhaal is al zoveel jaren oud. Duizenden, een jaar of 3000 oud is het ongeveer. Hè. Maar het gaat er ons om waarom deze dingen hier zo vermeld staan. Deze David kwam dan ten op. David, die overigens zeker in de voorgaande hoofdstukken min of meer beschouwd wordt als de zoon van Saul. Dat is de erfgenaam van de troon. Wel, hij was dat niet, maar hij is op verschillende manieren de zoon van Saul. In de eerste plaats omdat hij tot koning gezalfd was, David. En daarom was hij opvolger van Saul, en dat is een zoon. Dus alleen maar op die grond was hij een zoon. In de tweede plaats omdat hij getrouwd was met Michal, de dochter van Saul. En dus was hij Sauls schoonzoon. Maar in de Bijbel heet dat ook gewoon een zoon. Want dat is ook een erfgenaam. Dat is de tweede plaats. En in de derde plaats is het zo dat in de voorgaande hoofdstukken gesproken wordt over de merkwaardige band die er was tussen Jonathan en David. Jonathan, de lijfelijke zoon van Saul, met wie David één ziel was, staat er. Hij had hem lief met de liefde zijner ziel. Ze worden beschouwd alsof ze één zijn. En zo is het maar net, want op deze wijze wordt David ook beschouwd als de zoon van Saul. Er zijn er drie redenen voor. Nou, hoe dan ook, hij als erfgenaam van de troon, hij moest vluchten. En hij kwam daarbij in het land Nob. Nu is het, de typologie daarvan is betrekkelijk eenvoudig. Het is namelijk zo dat Saul, om daar dan mee te beginnen, dat Saul inderdaad de uitverkorene des Heren is. Zijn naam Saul betekent dat hij verkozen is. Hij stak ook een hoofd uit boven de rest van het volk, dus het was niet moeilijk hem te kiezen. Ja, het was een hoofdelijke stemming, er bleef maar één hoofd over, zal ik maar zeggen. Die stak boven het maaiveld uit, om de Nederlandse uitdrukking daar maar te gebruiken. En dan gaat hij er of af, zo gaat het in Nederland. En in Israël maken ze je dan koning. Zo ligt het ongeveer. Maar goed, dat ging door het lot, en dat wil zeggen, niet zomaar door het toeval, maar door het lot wat bestuurd werd door de Heer zelf. En Saul was dus inderdaad een gezalfde des Heren. Dus David later over Saul en tot Saul spreekt, noemt hij hem ook zo, een gezalfde des Heren. En wij kennen eigenlijk maar één gezalfde des Heren, en dat is uiteraard de Heer zelf. Dat is de Heer Jezus. En het leidt er nog geen enkele twijfel dat deze Saul een type is van de Heer Jezus. Ik weet wel dat het ook wel eens anders verteld wordt. Maar goed, dat kan ik allemaal nou niet op ingaan. Maar Saul is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Dat wil zeggen bij zijn komst in vernedering. Er zitten een paar dingen bij die dat bevestigen. Een van de belangrijkste is dan dat Saul is uit het huis van Benjamin. En Benjamin, de stam van Benjamin, de naam Benjamin, staat altijd voor het gelovig overblijfsel uit Israël. Staat altijd voor die Israëlieten die trouw gebleven zijn aan de Heer. En daar wordt Saul toegerekend, in de eerste plaats letterlijk, want hij diende de Heer. In de tweede plaats in overdrachtelijke zin vanwege zijn afkomst uit de stam van Benjamin. Later vindt u zelfs een parallel daarmee in de dagen van het Nieuwe Testament, want we vinden daar ook een Saul, ook uit de stam van Benjamin, wiens naam dan vervolgens wordt Paul of Paulus in het Grieks. En van hem wordt gezegd, van die laatste Saul uit Benjamin wordt gezegd, niet alleen dat hij een type is van dat gelovige overblijfsel van Israël in Romeinen 11, maar er wordt ook van hem gezegd dat God hem verkozen heeft om hem te tonen hoeveel hij zou moeten lijden. En Paulus zegt zelf, van zichzelf, dat hij in zijn lichaam vervult wat er nog overbleef van het lijden van de Heer Jezus Christus. Dat met andere woorden, die hele naam Saul, verbonden met Benjamin, wordt in verband gebracht met het lijden van de Heer Jezus Christus en daarmee met zijn verwerping. Ik sprak uitdrukkelijk niet over zijn dood, ik sprak over zijn lijden. Het feit dat hij namelijk verworpen werd. En dat is precies wat er met Saul ook gebeurde. Saul werd verworpen. Wij zeggen, Saul begon zo goed en later deed hij het verkeerd. Want wij zijn zo gewend langs dit soort eenvoudige menselijke lijnen te denken. En we zijn zo gewend deze dingen op onszelf te projecteren, dat we zeggen, hem werd het koningschap afgenomen omdat hij het verkeerd deed. En dat, in zekere zin, naar de mens geredeneerd, was dat ook zo. Maar u weet waarschijnlijk dat de aanleiding voor het wegnemen van het koningschap van Saul was dat hij ook dat hij zich niet beperkte tot zijn koninklijke taak, maar dat hij ook een priesterlijke taak op zich nam. Bij gelegenheid ging hij namelijk over tot het brengen van offers. En wij zouden zeggen, wat is daar nou tegen? Voor een christelijk mens, wat is daar nou tegen om offers te brengen? Maar het wordt hem zo kwalijk genomen dat hem juist daarom het koningschap wordt afgenomen. Samuel verschijnt dan, scheurt een slip van zijn kleed af en houdt hem omhoog en zegt, alzo zal het koningschap van u genomen worden. Dat is naar aanleiding van het feit dat Saul overging tot het doen van priesterlijk werk. Dus niet zomaar een zonde. Ja, het was een overtreding van de wet, maar er waren wel ernstigere overtredingen van de wet te vinden in het leven van Saul, maar dat wordt helemaal niet genoemd. Integendeel, waar het om gaat is dat deze Saul in deze dingen juist een type is van de Heer Jezus Christus, die geroepen was tot het koningschap. Die behoorde tot het gelovig overblijfsel van Israël, daar kwam hij uit voort, wel niet uit de stam van Benjamin, maar behoorde wel tot de gelovigen, zoals zijn ouders daartoe behoorden, enzovoorts. En hij behoorde tot hen die trouw waren aan de Heer. En God had inderdaad hem, Jezus van Nazareth, zal ik dan maar zeggen, verkozen, om wat voor reden dan ook, daar gaat het nou niet om, had hem gekozen om koning te zijn over Israël. Dat is precies wat er gebeurd is. En wij leren in de Bijbel dat toen de tijd van het koningschap daar was, dat toen het koningschap van hem werd weggenomen. Want dat is wat in de geschiedenis gebeurd is. Ja hoor, dus als dat niet zo was, konden we er nou geen ruzie over maken van of het koninkrijk nou wel of niet begonnen is. Het punt is gewoon dat het koninkrijk, althans het geopenbaarde koninkrijk, van de Heer Jezus is weggenomen. En precies zo staat het er in een van de meest opmerkelijke profetieën van het Oude Testament, van Daniel 9, waar staat dat na de bestemde tijd, na de 62 weken staat er, dat dan de Messias zou worden afgesneden, vertaald met uitgeroeid, en zou worden afgesneden, en letterlijk in het Hebreeuws, en hij zal niet hebben. De komende koning, de komende vorst over het huis van Israël, hij zou komen, maar hij zou niet hebben, in plaats daarvan zou hij worden afgesneden. En zo is het gebeurd met de eerste koning van Israël, in zekere zin de eerste, er was er eigenlijk nog een eerder, maar daar hebben we het nou maar niet over. Maar zo was het met deze eerste koning Saul, die werd afgesneden, het koninkrijk werd van hem genomen. Waarom? Wel omdat hij prefereerde priesterlijk werk te doen. En wij zeggen dat mocht niet, daarom stierf hij. Dat kan wel zijn, maar de andere kant, de binnenkant van het verhaal is dat deze hele geschiedenis spreekt over de Heer Jezus, die inderdaad de vijand versloeg. De Amalekieten waren het overigens. Hij versloeg de vijand, dat is ook wat Saul gedaan heeft in zijn dagen, de Amalekieten definitief verslaan, onder leiding van koning Agag enzovoorts. Nou goed, dat is in ieder geval Sauls verdienste geweest, maar daarna wacht hij op Samuel, zou hij wachten op dat offers gebracht worden, maar in plaats van hij bracht het offer zelf. Hij versloeg Amalek en zelf ging hij over tot de priesterlijke taak. Wel die dingen, het verslaan van Amalek en het tot zich nemen van het priesterlijke werk, dat is precies wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Hij heeft namelijk de Amalekieten verslagen. Dat is moeilijk uit te leggen, maar ik heb het bij andere gelegenheden wel eens gedaan, dus u zoekt de banden nog maar eens na. Maar de Amalekieten zijn een uitbeelding van, laten we dan maar zeggen, de geestelijke boosheden in de lucht. Ja, zo heet dat in Efeze nou eenmaal. Hè. We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, de geestelijke boosheden in de lucht. Nou, als ik het samenvat, de Amalekieten zijn daar in elk geval een beeld van. Wel, die zijn juist verslagen door de Heer Jezus. Dat is ook wat uitdrukkelijk gezegd wordt. Want van de Heer staat dat hij deze machten, deze overheden en de machten in het openbaar heeft tentoongesteld en heeft op die wijze over hen getriomfeerd. Maar dat is maar één ding, want het andere ding wat de Heer Jezus gedaan heeft, is dat hij inderdaad het offer gebracht heeft. Hij heeft de priesterlijke taak op zich genomen. Wel, hij was niet uit de stam van Levi. Dat was Johannes de Doper, maar hij niet. De Heer was uit de stam van Juda. Hij was niet geroepen om priesterlijk werk te doen. Niet naar de normen, althans, van het oude verbond. Maar niettemin nam hij de priesterlijke taak op zich. Hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is het taak van de priester. Hij was mens geworden, het vlees en bloed deelachtig geworden, zegt Hebreeën 2. Wel, dat heeft hij gedaan opdat hij priester zou kunnen zijn, want de priester moet genomen worden uit de mensen. Daarom werd hij mens. Opdat hij priester zou kunnen zijn. En hij deed dat ook. Hij bracht ook het offer. En niet alleen werd hij de priester, hij werd zelfs het offer. En nadat hij het offer gebracht had, is hij ook met datzelfde offer als het ware ingegaan in het binnenste heiligdom, zegt de Hebreeënbrief. Hij heeft dus inderdaad die priesterlijke taak op zich genomen en heeft het offer gebracht, offer wat nodig was voor de verzoening van de zonden des volks. Maar de consequentie daarvan was wel dat hij stierf. In feite gebeurde dat met de hoge priester van het oude verbond ook. Al ligt het er niet zo erg dik bovenop. Maar de gedachte is daarbij dat de hoge priester een offer brengt op de grote verzoendag en daarna verdwijnt. Hij verdwijnt namelijk in het binnenste heiligdom, hetgeen in ieder geval een uitbeelding is van de dood. Hij verdwijnt achter het gordijn. Dan is hij er niet meer. Het is maar de vraag of hij ooit nog terugkomt. Want dat was eigenlijk de gebeurtenis op deze grote verzoendag. Maar de Heer Jezus zelf heeft dat verzoeningswerk gedaan. Maar hij was niet uit de stam van Levi, dat zegt de Hebreeënbrief. Het is openbaar dat onze Heer niet uit de stam, dat hij uit de stam van Juda gesproken is en niet uit de stam van Levi. En over de stam van Juda was niks gezegd over het priesterschap, staat er allemaal bij. Zodat dat werk van de Heer Jezus inderdaad niet gebeurde op grond van de wet en dus op grond van het oude verbond, maar het gebeurde ter inleiding van het nieuwe verbond. Het bracht de vervulling niet van de beloften, voor zover God die gedaan had, aan Mozes, maar het bracht de vervulling van de beloften die God gedaan had aan Abraham. En daarom, voor de wet stierf hij. Voor de wet was het zelfs een overtreding. Zie? En dat is waarom Saul, die het dergelijk werk op zich nam, in zijn dagen onder de wet inderdaad het leven liet. Sterker nog, het leven werd ook van hem niet afgenomen, want hij gaf zijn leven aan een ding wat rechtop in de grond stond. In zijn geval was het een zwaard, in het geval van de Heer Jezus was het een kruis. Maar de overeenkomst die zal toch langzamerhand wel duidelijk zijn. En bovendien zou het niet voor het eerst zijn als u mij een plaatje liet zien van een zwaard in de vorm van een kruis. Want per traditie hebben zwaarden altijd de vorm van een kruis. Waarom dat is, ja. Het is er helemaal zo. Die overeenkomst is het. Maakt een eind aan het leven. Maar aan de andere kant spreekt het ook over de dingen die daarna volgen. Wel, Saul is dan een beeld van de Heer Jezus bij zijn eerste komst. En het is de apostel Saul, die dan Paul genoemd wordt, onder dezelfde naam, uit dezelfde stam, die ook inderdaad predikt dit lijden wat op de Messias komen zou. En hij predikt nog steeds over deze verwerping van de Heer Jezus Christus. En hij vervulde in zijn dagen en in zijn vlees, in zijn leven, wat er overbleef van dat lijden. Want hij predikte inderdaad een Heer die verworpen was door en voor de wereld. Neemt echter niet weg dat hij aan de andere kant natuurlijk predikte over wat daarna kwam. Namelijk over de verheerlijking van Christus aan de rechterhand Gods. Maar nog steeds niet in de wereld, maar daarbuiten. En daar wordt het verhaal natuurlijk gecompliceerd. Maar daar houdt het verhaal van Saul op en gaat het verder met David. Maar voordat het zover is en voordat Davids koninkrijk openbaar wordt in Israël, hebben we te maken met een periode waarin David officieel de gezalfde is en officieel is aangewezen als de opvolger van Saul, maar hij zit nog niet op de troon. En die situatie, dat is de situatie van de Heer Jezus Christus in onze dagen, waarin hij de erfgenaam is van de troon, maar waarin hij nog niet op de troon zit, waarin alle dingen hem onderworpen zijn, omdat het de jure, dus juridisch betekent dat, gebeurd is. Maar wij zien dat niet, omdat het de facto nog geen realiteit is. Het is nog niet, heeft nog niet gestalte gekregen. Hij zit op de troon en ik zou bijna zeggen, de Vader in de hemel zegt tot de Zoon, zit aan mijn rechterhand. En vervolgens, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Of zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. Dat is precies hetzelfde. Het een was Psalm 2, het andere is Psalm 110. En in die dagen leven wij waarin Christus verworpen is door de wereld, maar zit aan de rechterhand Gods. En daar wordt gewacht op het moment dat God inderdaad, dat de Vader, zou ik dus zeggen, inderdaad alle dingen geeft aan de Zoon. Voor zover het niet gebeurd is. Ik weet, je kunt me daar ophangen als u dat wilt. Maar het gaat er gewoon om dat het hem toekomt en dat het slechts wacht op het moment dat de Heer Jezus weer zal spreken. En als hij spreekt, dan zal hij inderdaad eisen dat de heidenen gegeven worden tot zijn bezitting, omdat hij daar recht op heeft namelijk. Maar bovendien zal hij ook tot de heidenen spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Want dat is wat de schrift daarover zegt. En wij leven dus in de dagen van een verworpen Messias, Christus, gezalfde dus, want dat is allemaal hetzelfde woord. En wij wachten op het moment dat de Heer ten andere male zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid, zegt de Hebreeënbrief daarover. Zoals we hier wachten op het moment dat David inderdaad als koning zal worden aanvaard door het hele volk. Maar in afwachting daarvan is hij op de vlucht. En hij niet alleen, maar ook de zijnen met hem. En dan is hij op de vlucht en dan komt hij terecht in het land Nob, staat hier. Nou, dat land Nob, dat komt niet zo vaak voor in de Bijbel. Het enige wat we weten is dat het gerekend wordt tot het gebied van Benjamin. Daar heb je het weer, tot het gebied van Benjamin. Het hoort eigenlijk tot het gebied van Saul, dus eigenlijk. U vindt het in Nehemia 11, vers 32, maar ik noem het alleen maar even voor de statistiek. Daar staat dat het hoort bij Benjamin. Verder komt het eigenlijk alleen hiervoor, in deze geschiedenis van David. 1 Samuel 21, 1 Samuel 22. En dan is er nog maar één andere plek waar het voorkomt. En die wil ik u wel laten zien. Dat is in Jesaja. Jesaja 10, vers 32. In Jesaja 10 wordt gesproken over het overblijfsel van Israël, dat zal wederkeren. Een gelovig overblijfsel, wat zal wederkeren tot een sterke God, dat staat in vers 21. Waarna volgt vers 22. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Een vers wat aangehaald wordt later in Romeinen 9. Maar de gedachte daarbij is dat van dat hele volk Israël slechts een deel, namelijk dat wat overleeft, slechts een deel zal behouden worden. En dat wat overleeft is het gelovige deel van het volk. De gelovigen zullen overleven. Het is dan ook een gelovig overblijfsel wat in de toekomst behouden zal worden. Niet alle Israëlieten, maar slechts de gelovige Israëlieten. Uiteraard. Want mensen worden slechts zalig op grond van geloof. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat geldt dus ook voor Joden. Ja, op risico dat iemand zegt, zijn het dan geen mensen? Ja, natuurlijk, daarom juist. Daarom geldt het voor hen ook. Er is geen uitzondering, er is geen onderscheid, zegt Romeinen 3 over Jood en Heiden. Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is, die in Messias, in het Hebreeuws, die in Mashiach Yeshua is. Die in Christus Jezus, daar is de verlossing en door geloof worden zij behouden. Maar het is een minderheid, want de meerderheid zou hem verwerpen, staat hier. En dat is niet alleen waar voor Israël, het is zelfs waar voor de volkeren in het algemeen. En bovendien is het waar dat dezezelfde profetie over een minderheid die tot geloof zou komen ook van toepassing is op onze dagen. Want wij zelf zijn een minderheid. Ook heel uitdrukkelijk. Want we leven nog steeds in de dagen dat de zijnen hem niet hebben aangenomen en dat de wereld hem verworpen heeft. En wij horen tot die kleine categorie van zoveel die hem aangenomen hebben, die macht gekregen hebben om kinderen gods te worden, namelijk degenen die in zijn naam geloven. Dat is het kleine overblijfsel. Zie, dat is een minderheid. Nou, dan wordt hier dus gesproken over de bekering, over het herstel in de toekomst van die minderheid van Israël, maar voordat het zover is en voordat het van toepassing gebracht wordt op het letterlijke of zelfs op het natuurlijke Israël hier op aarde, voordat het van toepassing gebracht wordt op de openbaring van het koninkrijk van de Messias, staat er een merkwaardige tekst, nou er staan er meer, maar een van die merkwaardige teksten is dan vers 32 van dit hoofdstuk, waar staat, nog één dag blijft hij te Nob. Nog één dag blijft hij te Nob. Hij zal zijn hand bewegen tegen de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Doch zie de Heere, Heere, de heerscharen zal met geweld de takken afkappen enzovoorts. En de zaak is dan dat hier gesproken wordt over het toekomstig herstel van Israël. Daar gaat per slotverrekening het hele hoofdstuk eigenlijk over. Over dat de heidende vijand van Israël vernietigd zal worden, Israël hersteld zal worden. Maar in dat verband staat er, nog één dag blijft hij ten op. Nou, als we dit vers zouden bestuderen, dan komen we ook alleen nog maar terecht in Nehemia 11, vers 32, waar staat dat Nob hoort tot Benjamin, en dus een beeld is van het gelovig overblijfsel, en verder alleen nog in deze geschiedenis van 1 Samuel 21 en 22. En wat betekent dat dan? Wel, dat is heel eenvoudig, dat Nob is namelijk de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer verblijft ten Nob. De Heer vertraagt ten op, dat wil zeggen, de Heer zou komen naar Sion en naar Jeruzalem. Zo staat het er trouwens ook in Jesaja 10. Maar voordat het zover is, blijft hij ten op. Eén periode, één dag, één tijd, één jom, hoe lang dat dan ook is. Hè? Hij blijft één tijd ten op. En dat is precies het geval, want de Heer was onderweg naar zijn koninkrijk, maar hij verblijft nu één dag ten op. Dat is onze bedeling. Die van het uitblijven van de openbaring van het koninkrijk. Die van, als, om het anders te zeggen, die van het uitstel van de openbaring van het koninkrijk. Die van de, zoals Petrus het even noemt, die van de vertraging van de oprichting of openbaring van dat koninkrijk. En dat is wat we ook vinden hier in de geschiedenis van David. Hij is onderweg naar zijn koninkrijk, ongetwijfeld, maar met een omweg, want onderweg komt hij in Nob en hij verblijft daar. Nob. Wel, Nob, het woord Nob hangt samen met het woord voor profeet. Nabi, voortbrengen. Nob gaat over het voortbrengen van het woord. En ik heb al geciteerd uit de Hebreeënbrief. Ik ga er met opzet niet naartoe, anders kom ik nooit meer terug in 1 Samuel. Maar ik heb al geciteerd uit de Hebreeënbrief, waar over Christus gesproken wordt als de koning en priester van het nieuwe verbond. En dat die Hebreeënbrief opent met te zeggen dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Dat wil zeggen, God heeft gesproken door degene die feitelijk de koning is. Hij heeft hem gesteld tot erfgenaam. Leuk, hè? Er staat niet tot koning. Hij heeft hem gesteld tot erfgenaam. Want hij zit op de troon. Aan Gods rechterhand. Staat ook in vers 3 van Hebreeën 1 meteen al. Hè? Hij zit aan Gods rechterhand. Maar hij zit er te wachten. Te wachten tot het hem goed doet. Te wachten tot het zijn tijd is. Te wachten totdat hij zal spreken. Totdat hij zal eisen en hij de koninkrijken der aarde zal ontvangen. Maar terwijl hij er zit, is hij inderdaad onze hoge priester. Terwijl hij één dag te Nob verblijft, is hij onze hoge priester. Maar dat niet alleen, want om dezelfde reden is hij ook de profeet. Door wie God gesproken heeft, door wie God zijn woord ook voltooid heeft. Want God heeft eertijds, veel malen, op velerlei wijze, Hebreeën 1 vers 1, tot de Vader gesproken, door de profeten. Maar in deze laatste dagen, en we leven daar nog steeds in, heeft God gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Die Zoon is dus niet alleen erfgenaam, die wacht op die erfenis, maar hij is bovendien de profeet door wie God zijn woord vervuld heeft. Nou, dat is Nob, of Nabi, namelijk de profeet. Het woord is voortgebracht, het woord is voltooid. Wat er nog aan ontbrak, is geopenbaard. Het woord Gods is vervuld, zoals die andere Saulus, Paulus dus, dat zo aardig zegt in de Colossense brief, hè? Om te vervullen het woord Gods. Wel, dat woord Gods is vervuld in Christus. Hij is de grootste profeet. De profeet als Mozes. Maar dan, Mozes was de profeet van het oude verbond, maar de profeet als Mozes is Christus, die de middelaar en profeet is van het nieuwe verbond. En ook de koning en hoge priester, alles tegelijk. Nou, daar gaat het over. Toen kwam David ten op. We hebben al drie woorden behandeld, geloof ik. Dus toen kwam David ten op. En ik kwam daar tot de priester Achimelech. Dat is ook zo leuk. De priester was Achimelech, maar zijn broer was koning. Ja, dat weet ik niet, maar zo, dat betekent zijn naam. Achimelech betekent mijn broer, is koning. Zodat we hier feitelijk vinden, niet alleen een priester, maar ook een koning. Ik ken trouwens iemand, die heette niet Achimelech, maar die, je zou hem wel zo kunnen noemen, dat was Aaron. Die was ook priester en zijn broer was koning. Nou, min of meer dan, hè. Laten we zeggen, zijn broer was ook gesteld over alle dingen. Over het volk Israël. Dus het merkwaardige verschijnsel dat bij de instelling van het Oude Verbond, wij vinden een leider van Israël die weliswaar geen koning genoemd wordt, maar hij is het eigenlijk wel. Hij heet alleen niet zo. Waar heb ik dat meer gehoord? Hè? In onze dagen uiteraard, hè. Wij hebben een koning, hij heet alleen niet zo. Wij noemen hem ons hoofd, onze heer, onze overste leidsman, onze voorspraak, onze trooster. Zie? Maar hij is onze koning. Wel, we noemen hem onze priester. Naar de ordening van Melchizedek, en het woord koning slikken we in, maar hij is net zo goed koning naar de ordening van Melchizedek. Alleen, zo heet het nog niet. Omdat koningschap veronderstelt een geopenbaard koningschap. Nou, dat is Mozes ook. Precies zo. Was geroepen feitelijk om koning te zijn. Hij vervulde compleet de rol van de koning, alleen hij was het officieel niet. En daar gaat het maar om. Ze waren ook nog niet in het beloofde land. Ze waren nog maar in de woestijn. Dat is net als bij ons. Vandaag de dag. Onderweg naar het beloofde land, maar nu nog verblijven wij één dag in Nob, dan wel 40 jaar in de woestijn, dan wel 2 jaar in onze eigen gehuurde woning. Maar dat was weer een ander beeld, dus daar zullen we het maar niet over hebben, hè. Je kunt er nog een paar jaar in de gevangenis zitten, overigens. Maar goed, dan lopen misschien mensen weg, dus daar zal ik er niet bij vertellen. Maar dat kan ook nog, hè. Nou, waar het nou om gaat is dit, dat we hier een priester vinden van wie gezegd wordt dat zijn broer koning is. Nou, dat is Aaron, die was priester, en zijn broer was feitelijk koning. Die twee hoorden bij elkaar. Ze traden ook gezamenlijk op. Mozes moest tot Farao zeggen, maar degene die het zei was Aaron. Hij zal wel gezegd hebben, mijn broer zegt, maar mijn broer stottert een beetje, daarom voer ik het woord. Of zoiets was het, hè. Had een spraakgebrek. In ieder geval, de koning zweeg. Hè? De koning zweeg. Waar hebben we dat meer gehoord? The silence of God, hè. Ja, dat is onze bedeling. Waarin de Heer zwijgt. Een van de opmerkelijkste dingen, zei Sir Robert Anderson in het verleden al. Een van de opmerkelijkste dingen van onze bedeling is niet dat God spreekt, maar dat God zwijgt. Dat God spreekt is heel gewoon. Hij is het woord. Dus spreekt hij. God is een God die zich openbaart. Maar het bijzondere van onze bedeling is dat hij zwijgt. Omdat hij alles gezegd heeft in Christus en Christus zwijgt. Hij werd verworpen. De wereld zei, we willen niet dat deze over ons koning zij. En heidenen en joden samen hebben hem gekruist, in ieder geval verworpen. En sindsdien zwijgt God. En de Heer trok zich terug in de hemel. Dat is ook Mozes. Hij zweeg, maar de priester voerde het woord. Voor zover er gesproken werd, was het door de priester. Voor zover de Heer nu spreekt, ook tot ons, spreekt hij tot ons als priester. Dus degene die verzoening doet voor ons. Ja, voor onze zonden. Inderdaad. Dan heb je de hele combinatie. Maar deze Mozes en Aaron, de koning en de priester dus eigenlijk, horen bij elkaar omdat ze gezamenlijk de uitbeelding zijn van de koning, dan wel de priester van het nieuwe verbond. Want er zou komen een profeet als Mozes, maar er zou komen een priester als Aaron. Dat wil zeggen, Mozes en Aaron beiden zijn een type van de Heer Jezus Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de eerste keer is dus Melchizedek, daar vinden we de man die koning en priester tegelijk is, in Genesis 14. En daarna vinden we los van elkaar Mozes en Aaron, maar samen zijn ze Melchizedek, daar komt het op neer. En hier vinden we Achimelech, hij is de priester, hij zegt mijn broer is koning, maar die koning is uiteraard David. Dat was zijn broer niet, niet in de directe zin van het woord, maar in een ruime verband wel. Hier vinden we ze bij elkaar, een koning en een priester. De koning die geen koning is, maar de priester die wel degelijk priester is. Priester immers die tot taak heeft om het volk in leven te houden, om verzoening te doen voor het volk en dus om het leven te geven. Want dat is wat de hoge priester doet. En hij doet dat ook, hij geeft zelfs het leven aan David, aan de koning, want hij geeft een brood mee. Dan hebben ze bij elkaar een koning en een priester. Wel, deze koning David, de verworpen koning David, en de priester Achimelech, van wie gezegd wordt dat zijn broer koning is, wel, die twee samen zijn gezamenlijk een uitbeelding van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, zijn een uitbeelding van Christus in onze tegenwoordige bedeling. Daar gaat het maar om. Het is een bekend plaatje wat zo dikwijls herhaald wordt in verschillende typen in de Bijbel. Nou, en dan komen die twee bij elkaar. En dan zegt de priester tot de koning, Achimelech zegt tot David: waarom zijt gij alleen en geen man met u? Want normaal gesproken zou de koning, en ook zelfs een verworpen koning, toch met zijn aanhangers, dus zijn volgelingen, moeten komen. En hier komt hij maar alleen. En dan zegt David tot de priester Achimelech: de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij: laat niemand iets van de zaak weten. Maar dat weten wij langzamerhand al, dat er moet staan, hè? Toch? We hebben het toch over het verborgen koninkrijk. Dus de koning zegt: laat niemand iets van de zaak weten. Ja, het slaat wel op Saul, maar daar gaat het verder niet om. Het gaat erom dat wij dit meteen herkennen, deze uitspraak. Dat niemand iets weet. Het gaat om verborgene dingen die verborgen zijn in voorgaande eeuwen. Zijn in voorgaande eeuwen de zonen der mensen niet geopenbaard gelijk zij nu geopenbaard zijn door zijn apostelen en profeten. Nou, dat was Efeze 3. Maar hier wordt het dus verborgen gehouden. Laat niemand iets van de zaak weten, onder welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. En dan, dat was het eerste. Denk erom, het gaat om een geheime missie. Het gaat om een verborgen koninkrijk, dus feitelijk. En punt 2, op de vraag: waarom bent u alleen? Zegt David: wel, de jongelingen, want dat zijn uiteraard jongelingen, want degenen die nu bij de Heer horen zijn jongelingen. Ze zijn nog niet zo gek lang geleden geboren, bedoel ik. Het zijn jongelingen, spreekt altijd over diegenen die wedergeboren zijn. Het is niet de oude mens, maar een nieuwe mens, daarom jongeling. De jongeling. Jazeker, het wordt over Jonathan, geloof ik, ook gezegd. Absalom, daar wordt het over gezegd. Ook zo'n jongeling. Maar het wordt ook gezegd over de Heer Jezus Christus. Gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt, enzovoorts. Laat niemand iets van de zaak weten, onder welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. Dat was het eerste. Denk erom, het gaat om een geheime missie. Het gaat om een verborgen koninkrijk, dus feitelijk. En punt 2, op de vraag: waarom bent u alleen? Zegt David: wel, de jongelingen, want dat zijn uiteraard jongelingen, want degenen die nu bij de Heer horen zijn jongelingen. Ze zijn nog niet zo gek lang geleden geboren, bedoel ik. Het zijn jongelingen, spreekt altijd over diegenen die wedergeboren zijn. Het is niet de oude mens, maar een nieuwe mens, daarom jongeling. De jongeling. Jazeker, het wordt over Jonathan, geloof ik, ook gezegd. Absalom, daar wordt het over gezegd. Ook zo'n jongeling. Maar het wordt ook gezegd over de Heer Jezus Christus. Gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt, enzovoorts. Een jongeling spreekt altijd over dat wat wedergeboren is. Denk maar aan de jongeling te naaien. Hij werd zelfs wedergeboren. Maar goed, daar zullen we het ook maar verder niet over hebben. De jongelingen, dat is gewoon de aanduiding van de gemeente. Diegenen die als eerste deel hebben aan het koninkrijk van Christus. Zij het dan in het verborgene. Diegenen die als eerste dus met David meegaan en hem als koning herkennen. Wel, wij zijn die jongelingen. En wat staat erover? Waar zijn die eigenlijk? Wel, er staat: de jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Dat is heel leuk als je dat in andere vertalingen leest, want dan moeten de vertalers er wat van maken. Want ze hebben na lang studie toch wel begrepen dat hier staat dat deze jongelingen ergens op een bepaalde plaats verborgen worden gehouden. Want dat staat er, echt. En zo vertaalt men het dan ook, omdat men bang is dat wij het niet begrijpen. En die kans is natuurlijk ook zeer groot, laat ik dat zeggen. Maar het probleem is dat als men vertaalt met dat die jongelingen ergens verstopt zitten, ik meen dat de nieuwe vertaling dat ook heeft, als die jongelingen ergens verstopt zitten, dan heeft men niet vertaald, niet gezegd waar, maar het staat hier wel. Men is namelijk verstopt, men is namelijk verborgen bij zulk een. En u herkent het misschien, maar dat zulk een is gewoon de Hebreeuwse uitdrukking voor Mr. X. Dat wil zeggen, de grote onbekende. Bij iemand die zijn naam niet genoemd wil hebben. Anonymous heet hij. Met een moeilijke voornaam, hè? Anonymous. Dat is de achternaam, de voorletters zijn NN. Hè? Maar goed, zulk een, dat is, dan wordt iemand aangeduid zonder bekend te maken wie hij is. En dat niet alleen, maar deze meneer zulk een kennen wij namelijk. Want hij komt al eens eerder in de Bijbel voor. Wij weten zijn naam dus niet, hè? In Rut, ja. Wij weten zijn naam dus niet, maar wij weten dat hij de broer is van Elimelech. Mijn God is koning. Betekent dat? En hij is de broer van Boas. Want er waren drie broers. De oudste was Elimelech. De tweede was deze, ik weet zijn naam niet. En de derde was Boas. En u kent misschien het verhaal. Ik zal proberen het heel kort te vertellen. Dat is een beetje moeilijk, hè? Maar ik zal het kort vertellen. Elimelech, die vluchtte met vrouw en twee zonen naar het buitenland. En die zonen trouwden ook in het buitenland enzovoorts. Maar alle mannen in de familie stierven. Namelijk pa, Elimelech en zijn beide zonen stierven ook. En toen bleven dus over de weduwe, namelijk Naomi en twee schoondochters, Orpa en Rut. Dat was het verhaal. Nou, en Naomi en haar erfgename Rut gingen terug naar het land. En Rut zei, ik ben er wel een Moabitische, maar uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, enzovoorts. En wel, ze stamden eigenlijk af van Lot, hè. Moabitisch, als je Moabitisch bent, stam je af van Lot. Dat is nog een moeilijker verhaal, maar dat zullen we niet vertellen. Maar goed, Naomi en Rut gingen dus terug naar Palestina. En daar waren ze alles kwijt, want hun bezittingen daar die waren in andere handen overgegaan. Zo is dat als je in armoe raakt enzovoorts. En ze kwamen dus zonder iets terug in het gebied van waar ze thuis hoorden. Benjamin dus, bij Bethlehem. Ja, in de velden van Ephrata. U kent de plek. Waar Benjamin geboren werd. Net buiten Bethlehem en waar ook de Heer Jezus geboren werd. Ja, precies dezelfde plek hoor. Nou goed, in ieder geval daar kwamen ze terug. En daar kwam Rut terecht op het land van een Boas. En van Boas blijkt dat die familie was. En zelfs dat hij naar de normen van de wet de losser was. Dat wil zeggen dat Boas niet de plicht, maar wel het recht had om de verloren gegaane bezittingen van Naomi, om die terug te kopen. Hij had het recht dat terug te kopen. Dat wil zeggen, hij had het recht te zeggen tegen de tegenwoordige eigenaar, het is voor zoveel gekocht in de tijd, het is nou zoveel jaren terug, en het is nog zoveel jaar te gaan tot het jubeljaar, en procentsgewijs even uitrekenen hoeveel procent er af gaat, dan kost het land nu zoveel, hier is het geld, hartelijk bedankt. En de huidige eigenaar had niet mogen zeggen van dat gaat niet door, ik heb het gekocht en je krijgt het niet. Hij had het terug moeten verkopen tegen de normale koers, die kon op eenvoudige wijze berekend worden, enzovoort. En Boas had het recht dat te doen. Het recht van de lossing of losser. En toen het een keer zover was, toen zei Boas, ja, het kan wel zijn, ik ben inderdaad losser, maar er is er één die heeft nog hogere rechten dan ik. Dat is gewoon een oudere broer dus. Is één die heeft nog hogere rechten dan ik. Die moet ik het eerst vragen. En als hij het niet doet, zal ik u lossen. En die andere losser wordt dan genoemd in Rut 4 vers 1 of 2. En dan roept Boas hem. Toen ging hij voorbij. Kwam die andere losser voorbij. En toen riep hij hem en zei, hey, zulk één, kom eens even hier. Ploni Almoni. Hele mooie naam in het Hebreeuws. Hè? Ploni Almoni. Zo vertaald met zulk één. Hey, jij daar. Kom eens even hier. Zijn naam wordt dus uitdrukkelijk niet genoemd. En hem wordt het verhaal voorgelegd dat hij Rut zou kunnen lossen. Dat hij het recht heeft om dat te doen. Eigenlijk zou hij het moreel gesproken moeten doen. Maar aangezien er zat nog wat aan vast. Als hij dat land zou lossen, zou hij ook inderdaad met Rut moeten trouwen. Dat hoort er eigenlijk bij, want het is onderdeel van de lossing. Kwestie van het zwagerhuwelijk enzovoorts. Dat kan ik ook zo gauw niet uitleggen. Maar als hij normaal compleet zijn lossingsplicht zou voldoen, of lossingsrecht zou invullen, zou hij het land terugkopen voor Naomi en met Rut trouwen om voor zijn oudere broer Elimelech nageslacht te verwekken. Dat was de gedachte. En toen zei zulke een, de onbekende losser, hij zei, dat kan ik niet doen, want ik heb al een erfenis en die raak ik dan misschien kwijt. Dat zei hij. Hij zegt, misschien breng ik dan mijn eigen erfenis in gevaar. En toen zei Boas, dat geeft niks, dan doe ik het wel. En het verhaal is nu dat we dus in plaats van Boas eerst een andere losser hebben. En in plaats van de erfenis hebben we ook nog te maken met eerst een andere erfenis. Want Boas zou een erfenis verwerven voor Naomi en Rut, zal ik maar zeggen. Maar die andere oudere losser, die had dus ook al een erfenis. En het probleem is heel eenvoudig. Boas betekent de komende sterke man. De komende krachtige. Dat is trouwens een van de directe voorvaderen van David. Hij die komen zou later. Uiteraard, want dat betekent het dan. En Rut is een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël, wat uit de volkeren verzameld zal worden en teruggebracht zal worden in het land en erfenis zal ontvangen. Zodat die hele verhouding van Boaz en Rut spreekt over toekomstige bekering en terugverzameling van Israël. Dat is het verhaal. Maar daaraan vooraf gaat het verhaal van een onbekende losser met een onbekende erfenis, maar hij is er wel. En aangezien hij onbekend is en ook verder geen rol speelt in Rut, zou het in het verhaal van Rut zelfs overgeslagen kunnen worden en je zou het niet eens missen. De meeste mensen staan er ook nooit bij stil, dat het daar zo werkt, dat daar wat overgeslagen wordt. Er zit precies zo'nzelfde verhaal van een losser en een lossing, een erfenis dus, zit er tussenin en het wordt gewoon gepasseerd. Denk dat het is er wel, maar goed, daar hebben we nou niet mee te maken. Het wordt niet eens bij namen genoemd, maar wij weten wie het is. Want de oudere losser is uiteraard Christus, dat wil zeggen de verworpen Christus in onze dagen. Boaz is een beeld van de geopenbaarde Christus in de toekomst en de verborgen losser, zulk een, is dus de aanduiding gewoon van de Heilige Geest. Dat wil zeggen van de verborgen Christus nu in onze dagen en wij noemen hem de Heilige Geest. Dat is het. En de erfenis die hij heeft, wel dat is deze, dat zijn wij. Wij zijn met hem verbonden. En zoals voor Boaz de erfenis was, niet alleen een land, maar bovendien ook een vrouw, zou je moeten zeggen, is het met de tegenwoordige losser precies hetzelfde het geval. Hij heeft namelijk één vrouw, want van de gemeente wordt gezegd dat hij als vrouw staat ten opzichte van Christus. Ik ga er dan niet verder op in. Er is altijd een discussie die dan over begint, maar het heeft geen enkele zin. Er staat in ieder geval dat wij het lichaam zijn van Christus en zo is het. Van de verborgen Christus nu. Waarom wordt Israël niet gelost nu? Wel omdat deze losser, de tegenwoordige losser, al een erfenis heeft. Dat is het verhaal. Schiet me een ander verhaal in de gedachten, maar ja, ik maak het misschien veel te moeilijk vanmorgen. Maar dat is dat verhaal van Hosea en Gomer, waar het huwelijk ook helemaal uit elkaar lag, maar het wordt hersteld. Maar voordat het zover is, wordt er gezegd over de vrouw dat zij lange tijd zou zitten zonder man. Alleen zou blijven. En van de man wordt gezegd, blijft ook alleen. Dat wil zeggen dat het ook daar gaat om het herstel van Israël en de bekering van Israël tot de Heer. Maar in principe zou het geregeld worden. Maar nadat het geregeld zou zijn, zou het nog lang duren voordat het ook daadwerkelijk bekrachtigd zou worden. Want daartussenin ligt de tijd waarin wij leven, waarin de Heer verborgen is en waarin we hem kennen als de Geest en waarin hij wel degelijk een erfenis heeft. Met andere woorden, deze zulk een in Rut, de geschiedenis van Rut, is een beeld van de Geest van Christus, de verborgen Christus dus. En dat is hij dus hier ook, dezezelfde zulk een. En dat niet alleen, want we komen hem niet alleen hier tegen ook nog, maar we komen hem zelfs nog tegen in het Nieuwe Testament. En ik denk dat ik het maar even weer... laat ik het maar even aanhalen dan. In Matteüs 26 is dat. Er staat in vers 17 van Matteüs 26. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat we u bereiden het Paasga te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een. Daar staat dus de Griekse term, die dezelfde betekenis heeft als de Hebreeuwse pronialmoni. Ga tot zulk een, we weten dus niet wie, een onbekende. Ga tot zulk een en zeg hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Paasga houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het Paasga. Dat wil zeggen, ze gingen, want er staat in een van de andere verhalen, ik weet niet precies uit het hoofd welke. Ik wil wel even kijken, ik dacht Marcus 14. Even zien. Ja, die bedoel ik, ja, inderdaad. Marcus 14, Dan vinden we hetzelfde verhaal in vers 12, waar de vraag gesteld wordt: waar wilt gij dat we heen gaan bereiden, dat gij het Pascha eet? En er staat er: en hij zond twee uit van zijn discipelen, vers 13, en zei tot hem: gaat heen in de stad. Wel, tot zulk een, staat er in Matthäus. Maar hier staat: gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten, weer geen naam, dragende een kruik water, volg die. Dus zulk een heeft een kruik water op zijn nek. Hè? Dat weten we nou, hè? En er staat: en zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes, de meester zegt: waar is de eetzaal daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En dan zal u wijzen, een grote opperzaal, toegerust en gereed, bereidt het ons al daar. En wat gaan ze daar doen? Nou, brood eten. Brood eten. En daarmee zijn we weer aardig terug in 1 Samuel 21. Want deze zulk een is een type dus van de geest. Namelijk van Christus in deze tegenwoordige bedeling. En waar leidt hij de gelovigen naartoe? Waar leidt hij degene die de Heer Jezus hier op aarde... Hè? Waar leidt hij degene die de Heer Jezus hier op aarde volgde naartoe? Wel, hij leidt hen niet horizontaal naar een bepaalde plek of land of koninkrijk, maar hij brengt hen uiteindelijk de trap op, naar boven. Volgens mij was het 3 hoog, maar het staat er niet bij, dus ik mag het eigenlijk niet zeggen. Hè? Maar in ieder geval, hij brengt hen naar boven in de opperzaal. Nou, dat ga ik niet allemaal uitleggen, want de opperzaal komt veel vaker voor dan Ploni-Almoni. In het Oude, zowel als het Nieuwe Testament. Maar elke keer is die opperzaal, als erbij staat 3 hoog, is die opperzaal, die bovenzaal, een uitbeelding van de hemel en dus van de tegenwoordige bedeling. Het is soms gevaarlijk, je kunt eruit raam vallen. In het algemeen gingen er nogal eens wat mensen dood. Hè? 3 hoog, ja. En die worden dan gewoonlijk opgewekt en eten daar brood. Zoekt u het maar eens na. Ik ga het nou niet allemaal doen, je hebt de hele middag de tijd. Hè? Dus zoekt u het maar eens na. Uiteindelijk eten ze allemaal brood. Nou, dat is waar het om gaat. Brood en water. Die beide dingen, of eventueel brood en wijn, want water verandert in wijn zodra het aan de hofmeester voorzet, zoals bekend zal zijn. He? Dus dat maakt niet zoveel verschil. Maar om dat leven gaat het immers. En wat er gebeurt in die opperzaal is dat men het leven kwijtraakt, maar dat men daarna alsnog leven en zelfs voedsel ontvangt. Nou, dat is wat ook uitgebeeld wordt hier in 1 Samuel 21. Wat gaat om dezelfde dingen. Men verliest het leven, maar men wordt geleid door zulk een. En via zulk een, via die onbekende, ontvangt men leven en dus ook voedsel, want dat is hetzelfde. Ik moet even voor de statistiek nog even vermelden, 2 Koningen 6 vers 8, zulk een ook voorkomt. Maar dat is nog moeilijker om het uit te leggen. Dus dat is 2 Koningen 6 vers 8, maar ik zoek het nou niet op. Maar anders krijg ik dat ze later komen zeggen, je hebt het huiswerk niet goed gedaan. Hè? Maar hij komt nog één keer voor. In dezelfde betekenis uiteraard. Dat weten we nou langzamerhand. Hè? Maar ga nou terug naar 1 Samuel 21. Daar staat dus over de vraag: waar zijn al die jongelingen? Waar zijn uw discipelen? Want dat is het eigenlijk. Waar zijn degenen die u volgden? Wel, dat is heel eenvoudig. Ze zijn die man met die kruik water achterna gegaan. Hè? Dat wil zeggen, de Heer heeft hen, of David heeft hen te kennen gegeven, de plaats van zulk een. Een verborgen plaats, maar een plaats van Ploni-Almoni. Wel, de plaats van de geest. We hebben een geestelijke plaats toegewezen gekregen. Dat is het gewoon. En dat staat hier. En daar worden we ook bewaard. Want welzalig is degene die in de verborgen plaats van de Allerhoogste gezeten is. En daar zijn wij gezeten. Dat is daar 3 hoog. Overigens, die man met die kruik water, die kennen wij ook op de sterrenkaart. Dat is lang geleden dat ik daar ooit over gesproken heb. Maar op de sterrenkaart staat hij ook, de man met de kruik water. De waterman dus, hè? Inderdaad. En ook toen wist ik dit nog helemaal niet door over Ploni-Almoni, maar ook toen heb ik al gezegd, het is een beeld van de geest. Degene die het woord voortbrengt en zich daarna terugtrekt, die een woord voortbrengt waaruit een stroom ontstaat, waarin zelfs vissen zwemmen. Nou, het is wel de zuidervis. Het is de vis in vernedering eigenlijk. Maar niettemin, het is precies diezelfde gedachte. Hier vinden we een zuidervis, een vernederde gelovige, David en zijn jongelingen, zal ik maar zeggen. Maar ze zijn geborgen op de plaats van Ploni-Almoni, de plaats van zulken, de plaats van de geest, de plaats van de waterman, zo u wil. Kijk, je vindt het dus overal terug. In de Bijbel, En dan buiten de Bijbel net zo goed, in de schepping als zodanig. Daar gaat het om. Dat is de binnenkant van het verhaal. Nou, dan gaan we verder. Dan is de volgende vraag. Wat is er onder uw hand? Vers 3. Waar heb je de beschikking over, betekent dat? Waar kun je de hand op leggen? He? Wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand. Nou ja, als het er niet bij gestaan, dan hadden we nu geweten dat het 5 broden moesten zijn. He? Want 5 spreekt altijd over de verborgen dingen. En 5 is dan ook het rangnummer van onze tegenwoordige bedeling. Wij leven in de 5e bedeling. Het is de 5e bedeling waarin wij verborgen zijn. Waarin onbekenden rondlopen. Waarin een er is enzovoort. En de broden zijn dus uiteraard 5 broden. Omdat 5 broden spreken van het verborgen koninkrijk. Wie zei dat gisterbrood? Dat staat er niet, hè? Hij vraagt om 5 broden. Misschien had het gerstebrood moeten zijn. Hij krijgt het niet. Hij krijgt in elk geval tarwebrood. Maar dat blijkt later. Want hij vraagt om 5 broden, maar ze zijn er niet. Of wat er gevonden wordt. Leuk, hè? 5 broden. Of wat er gevonden wordt. Maar je kunt alleen dingen vinden die verborgen zijn, hoor. Dus hij zegt eigenlijk, geef mij 5 verborgen broden. Zoek ze maar eens. He? Geef me 5 broden. Of wat er gevonden wordt. Want 5 moet je vinden. Nou, dan zegt de priester tot David, er is geen gemeen brood. En gemeen betekent gewoon. Er is geen algemeen brood, dus geen gewoon brood onder mijn hand. Maar er is heilig brood. Maar, zegt hij, dat heilige brood kan alleen gegeven worden aan diegenen, aan die jongelingen die zich van de vrouwen onthouden hebben. Dat wil zeggen dus dat ze... Nou, in overdrachtelijk gezegd meteen, dat ze zich hebben losgemaakt, hebben zich onthouden van de zienlijke dingen. Want het vrouwelijke staat voor de uiterlijke dingen, voor de zienlijke wereld. En als er dus staat, ze moeten zich van de vrouwen onthouden, betekent dat ze geen gemeenschap mogen hebben met de zienlijke wereld. Dat ze dus slechts contact hebben, want dat blijft over, slechts gemeenschap hebben met de onzienlijke dingen. Nou, dat is het. Zich onthouden van de vrouw heeft de betekenis, overdrachtelijk, symbolisch, van dat men voor de wereld gestorven is, dat men de oude mens heeft afgelegd, de oude mens, het vlees en zijn begeerlijkheden enzovoort. Dat is het. Wil niet zeggen dat het zondig is om zich van de vrouw niet te onthouden, maar het gaat erom dat nou eenmaal voorschriften waren met betrekking tot dit brood, door wie het gegeten mocht worden enzovoort. En het voorschrift is dan, slechts zij mogen deel hebben aan dit brood, wanneer ze geen deel hebben aan de zienlijke dingen, aan de oude schepping. Dat is het. Het zal duidelijk zijn dat het beeld dus nadrukkelijk op ons van toepassing is. Wij die der wereld gestorven zijn, wij leven door het brood wat we van God ontvangen. Dat is geen gemeen brood, geen gewoon brood, maar het is het woord wat uit de mond Gods uitgaat. Ja, 5 broden. Dat wil zeggen, het is een woord met betrekking tot de verborgenheid. Het is een woord wat God ook in het verborgene tot ons spreekt. Niet in het openbaar, maar slechts tot hen die in geloof tot hem komen. Dat is wat hier gezegd wordt. En dan staat er, David antwoordde de priester en zeide hem, ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden niet alleen gisteren, maar eergisteren ook. Het is al 2 dagen. 2 dagen. Ik heb het al genoemd, hè, 2 dagen. Want dat is die tijd van Nop eigenlijk. Ja, daar heet het 1 dag, 1 periode. Maar de hele periode wordt gerekend als 2 dagen van 1000 jaar. Weet u wel, want na 2 dagen zal Israël levend worden. En in die 2 dagen leven wij. Die 2 dagen komen ook overeen met de 2 jaren van Paulus in zijn eigen gehuurde woning enzovoort. Nou goed, daar zijn zoveel voorbeelden van dat ik ze maar verder niet noem. Dus David zegt, nee, het is niet 1, dat is als 2 dagen al. En de vaten der jongelingen zijn heilig. Inderdaad, want onze vaten zijn ook heilig. Onze vaten zijn geheiligd. Wat is ons vat eigenlijk? He, wat is ons vat nou? Ja, gewoon ons lichaam. He? Dat is ons lichaam. En onze lichamen zijn geheiligd. Het lichaam is gewassen met rein water, zegt de Hebreeënbrief in overdrachtelijke taal overigens. En wij hebben onze lichamen gesteld tot een levend, heilig, golden wel behagelijk offer uit de Romeinen 12. Zie, de vaten moeten heilig zijn. Wel, wij zijn geheiligde vaten. We zijn geheiligd in Christus. Geheiligd in onze koning. En David zegt dan ook, nee, ja, dat is wel goed. Met de jongelingen zit het wel goed. Daar heb ik wel voor gezorgd. Ze zitten bij zulk een. Dus daar kan niks fout. Enzovoorts. En inderdaad, hun vaten zijn heilig. En aan de andere kant wordt gezegd, nou ja, dat brood, het is, in zekere zin is het toch gewoon brood, staat er. Hè? Het is enigerwijze, op een bepaalde manier, is het toch gewoon brood. Het mag dan bijzonder brood geweest, maar het is gewoon, eigenlijk gewoon brood geworden, zegt David. Want het is nu, het was, kijk, laat ik het meteen zeggen, in vers 6 staat dat het de toonbroden waren. Dan weten we meteen wat voor brood het was. Dat was dat brood. Wat in de tabernakel, want daar ga ik maar even vanuit, in de woestijn, bij Mozes en Aaron, die andere koning en priester samen. Het was het brood wat in de tabernakel gelegd was. 12 broden, niet 5, maar 12. Er waren 12 broden gelegd op de tafel der toonbroden. En die tafel der toonbroden stond in het heilige aan de noordkant. Dat betekent aan de kant van hoog, de hoge kant. De hoge zijde heet dat, hè. Aan de kant van het koninkrijk, bovendien van de tafel zelf waarop het lag, staat dat het woord tafel betekent al dat het iets omhoog houdt. Dat is in de eerste plaats. En verder van staat van de tafel dat het 2 kronen heeft. De tafel heeft 2 kronen. Een dubbele kroon. En wie krijgt er nou een dubbele kroon?
De eerstgeborene.
Heel goed, de eerstgeborene, ja. Want het dubbele deel is voor de eerstgeborene. Inderdaad. Zodat de tafel spreekt over de eerstgeborenen die deel hebben aan het heiligdom. Aan de hemel, het koninkrijk of hoe je dat maar noemt. Nou, die broden, die stonden daar dus op die tafel. Tot op de zevende dag, tot op de Sabbat namelijk. Want op de Sabbat werd het verwijderd. Of ter gelegenheid van de Sabbat, laat ik het zo zeggen. Werd het verwijderd en er werd er nieuw brood neergezet. En het, ja, dat zeggen wij dan. Dan wordt het oude weggedaan en dan komt er nieuw brood. Ja, dat is het jammere van het oude verbond, dat er steeds ander brood komt. Want het verhaal is namelijk dat het brood al die tijd daar aanwezig is in het heiligdom, op de tafel. Maar pas als het Sabbat geworden is, wordt het afgehaald en wordt het te eten gegeven. Dat het daarna ander brood komt, dat is waar natuurlijk. Maar dat is die cirkel van het oude verbond steeds. Waarin een hoge priester komt en doodgaat. En weer een hoge priester komt en weer doodgaat. Want ze werden door de dood verhinderd voor altijd te blijven, staat er dan. En zo is het met het brood ook. Maar het punt is dat je moet uitgaan van één cyclus. Dus brood, 12 broden op de tafel. En als Sabbat is, gaat het eraf. En wordt het te eten gegeven aan wie? Aan de priesters die zich gereinigd hebben. Volgens dit voorschrift ook. En daarom zegt Achimelech, de hoge priester, zegt, het kan wel, maar dan moet je natuurlijk wel, moeten die jongelingen zich van de vrouwen onthouden hebben enzovoort. Men moet rein zijn. Het moet heilig brood zijn. En David zegt, nou, daar voldoen wij aan, maar het wordt nou gewoon brood hoor. En zo is het maar net. Want het brood wat altijd in het heiligdom stond en wat daar verborgen was, wat niet beschikbaar was voor het volk, zal ik maar zeggen, dat komt beschikbaar zodra het Sabbat is. En dan wordt het niet meer verborgen gehouden, dan komt het naar buiten. En dat is nou waar het om gaat. Want dat leven van dat koninkrijk, dat leven van Christus, dat nieuwe verbond, of hoe dat dan maar heet, dat is beschikbaar voor een ieder die de Sabbat ingaat. Die de rust ingaat. En wij zijn de rust ingegaan, zegt de Hebreeënbrief. Omdat wij rusten zoals onze overste leidsman rust. Zoals Christus zelf gerust heeft van zijn werk. Wij leven in de rust. Het is Sabbat. En het brood is dus beschikbaar. Bovendien zijn wij verbonden met de levende Christus. En delen dus in zijn koningschap en in zijn priesterschap. In beide. Want we zijn hem gevolgd en zullen met hem regeren. We zijn dus met hem koningen. Maar we volgen hem net zo goed en we zijn dus met hem priesters. Want hij is koning en priester naar het nieuwe verbond tegelijkertijd. Zodat we delen in zijn koningschap. Maar we delen ook in het brood wat bestemd wordt voor de priesters. Het is beschikbaar. Het is nu gewoon. Wat ons betreft is het gewoon. Het is trouwens in wezen gewoon het woord van God. Het woord des koninkrijks, heet het elders. Zie? Het brood des levens. Dit is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dit is het woord wat de Heer gesproken heeft. Exodus 16 was dat. Dit is het brood wat de Heer u gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. En de Heer zelf zegt erover, wel, dat is het woord of het brood wat uit de hemel is nedergedaald. Dat brood is het. Het is gewoon, het was lange tijd dan misschien verborgen, maar het is nou gewoon brood geworden. En wij die geheiligd zijn, wij eten van dat brood. Dat is waar het hier om gaat. Er staat ook in het eind van vers 5, het is nu gewoon brood, te meer daar, terwijl heden in de vaten ander zal geheiligd worden. Dat betekent gewoon dat het Sabbat is dus. En dan staat er, toen gaf de priester hem dat heilige, terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren. Dat men een warm brood legde ten dag als het weggenomen werd. Nou, en het was Sabbat op die dag dus. Hè? We krijgen leven en het is weer Sabbat op die dag. Want wij die de rust zijn ingegaan, delen in dit leven. Wel, dat blijft ook zo. Kijk, we hebben hier te maken met Achimelech en David, die beiden die zorgen voor het brood, voor de jongelingen. Want het is bestemd niet alleen voor David, het is voor de jongelingen. Daarom staat er, de jongelingen moeten zich van de vrouwen onthouden hebben enzovoorts. Het is brood wat David komt halen, wel degelijk voor de jongelingen die we in het verhaal niet tegenkomen, maar die ergens verborgen zijn. Hun leven is met Christus verborgen bij God, weet je wel. Dat is Colossense. Maar het zijn Achimelech en David, de priester en de koning, samen die dat ter wille van de jongelingen regelen. Maar daarmee is het verhaal teruggebracht tot Genesis 14. Want daar vinden we het eerst, de koning en de priester bij elkaar. Namelijk Melchizedek, de koning en priester, je zou zeggen, die komt regeren en misschien offeren. Maar in plaats daarvan bracht hij het brood rond. Ja, die kwam daar en die had brood en wijn bij zich. Dus een wat ongebruikelijke taak voor een koning of priester. Maar niettemin, dat is de taak van onze koning en priester. Hij brengt brood en wijn. Hij brengt namelijk leven voort. Hij kwam Abraham tegemoet nadat de koningen verslagen waren. Nadat de vijand, Amalek of zo. Nou, het was niet Amalek, maar overdrachtelijk kan dat heel goed. Nadat de tegenstander verslagen is, de overwinning behaald is en de rust is ingegaan, de strijd gestreden is, verschijnt Melchizedek brood en wijn. Want dan is het leven, dan is het voedsel. En in zulke dagen leven wij. Amalek is verslagen, de vijand is verslagen, de tegenstander is verslagen. Wij rusten. En wat doen we in die rust? Wel, zitten en eten. Zitten en eten en drinken, dat is het. En dat is wat hier al zo lang geleden werd uitgebeeld. Puur nieuwtestamentische waarheid, want dat is waarheid van het Nieuwe Testament, dat wij de rust zijn ingegaan en leven uit het woord. Uit niks anders dan alleen uit het woord van God. Verder valt er niks te zien. We zitten verborgen, we worden bewaard, we worden verborgen gehouden, de plaats van zulk één. Als u het mij vraagt, is die plaats van zulk één gewoon de spelonk van Adullam. Nou ja, daar blijken ze te zitten in hoofdstuk 22, volgende hoofdstuk. Daar staat, toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam en zijn broeders hoorden het en het ganshuis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was en hij werd tot overste over hen. Er staat niet koning, maar er staat overste, vorst, hè. Hij werd het overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. Nou, dat zijn wij. Of had hij dat niet herkend? Dat kun je toch zo zien? Dat zijn wij. Alle man die benauwd was, alle man die een schuldeiser had, alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Dat kan toch niet missen? Dat zijn wij. We zitten in de spelonk van Adullam. Voor eeuwig, staat er, want Adullam betekent voor eeuwig. Ad Olam, zeker. We zitten daar voor eeuwig, bij hem. Verzameld. En dat is de waarheid van vandaag. We mogen dan uitgegaan zijn buiten de lege plaats en in de woestijn zitten op een wat verborgen plaats bij Zulkeen of in deze spelonk van Adullam. Het komt toch op hetzelfde neer. Maar daar zijn we veilig. Daar hebben we David tot overste. Het moet ook duidelijk zijn dat degenen die zich daar bij hem verzameld hebben, die daar in die dagen verborgen gehouden werden, dat diezelfde lui later een belangrijke plaats hebben ingenomen in het koninkrijk van David toen het geopenbaard werd. Het waren mensen met een voorzichtige, met voorzicht moet ik zeggen. Ze waren voorzichtig in de Paulinische, Nieuwtestamentische, Bijbelse betekenis van het woord. Ze waren voorzichtig. Ze zagen vooruit. En ze wisten, deze David zal ooit koning zijn. We kiezen voor David. En ze zijn daar ongetwijfeld niet in teleurgesteld. Want dat is wat wij vandaag aan de dag doen. Wij kiezen voor David. En we leven vanuit de overwinning die hij behaald heeft. Een onmogelijke overwinning haast, maar hij heeft hem overwinning behaald. Had hij toch, hè? Hij had toch Goliath een kopje kleiner gemaakt? Het blijft altijd het midden, wiens hoofd ook alweer zo hoog was. Denk daar maar eens over na. Maar de Heer Jezus in zijn dood heeft daarmee de dood gebracht in feite over de grote tegenstander. Saul de Grote, zal ik dan maar zeggen, was aan de macht toen inderdaad die andere grote, Goliath, gedood werd. Wel, beide werden gedood, maar David is degene die leeft na de dood, uit de overwinning. En kom ik daar nou weer bij? Nou, gewoon omdat het in de volgende verse staat. Als we het dan even niet over Doeg de Edomiet hebben, dan hebben we het in ieder geval nog wel over het feit dat David niet alleen brood meekreeg, maar ook nog het zwaard van Goliath, de Filistijn. Want Goliath was een beeld van degene die het geweld des doods had. En zijn geweld, zijn macht, was het zwaard. Maar door de dood, wat de kracht was van Goliath en van Satan, door de dood werd Goliath dan wel Satan overwonnen. En Goliath werd een kopje kleiner gemaakt met zijn eigen zwaard. Dezelfde macht die gebruikt werd door Goliath werd tegen hem gebruikt. Dezelfde macht die gebruikt werd door Satan, de macht van de dood, wordt gebruikt tegen Satan en hij zelf zal gebonden worden en geworpen worden in de poel des vuurs. Daar komt het op neer. En het is dat zwaard wat David aan zijn zijde kreeg. Ik heb er vaak over genadigd. Hoe kan die man in vredesnaam, die aardige herdersjongen, hoe kan hij in vredesnaam zo'n groot zwaard hebben lopen zeulen? Had geen keus, er was geen ander, maar soms denk ik, misschien kon hij het niet eens optillen. Historisch gezien, hè? Maar dat maakt niks uit. Want wij kennen iemand die is inderdaad groot van kracht. Boas. Hè? Maar in ieder geval groot van kracht. Die inderdaad deze macht heeft overgenomen. Die teniet gedaan heeft degene die het geweld is dood zat. En die als symbool van die overwinning het zwaard bij zich had. Het staat niet dat hij het nog gebruikte. Maar het betekent natuurlijk wel dat hij het symbool van deze overwinning met zich meedroeg. Het zwaard van Goliath. En zo is het met ons. Wij volgen deze David met dit zwaard. Wij volgen die Heer die die overwinning behaald heeft. En wij zijn in hem meer dan overwinnaars. Dat is een eenvoudige waarheid. We hoeven ons maar over te geven aan zijn leiding. Opdat hij ons zou te eten geven. En opdat hij ons zou doen delen in de overwinning. En opdat hij ons vervolgens ook zou doen delen in de erfenis. Maar dat gebeurt pas in de toekomst. Zo, bedanken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij dit boek mogen openen en mogen lezen van binnen en van buiten. We danken u dat we mogen zien, ook in deze geschiedenis, dat u zorgt voor degene die u uitverkoren hebt. En dat u zorg hebt voor degene die u wensen te dienen en die geroepen zijn om met u te delen in het koninkrijk. En we danken u ook, Vader, dat we deze dingen mogen toepassen op onszelf en mogen zien hoe deze dingen geschreven zijn. Juist met een blik op die verborgen toekomst waarin wij nu mogen leven. En we danken u, Vader, dat wij uit uw woord mogen leren verstaan. Dat u een weg bepaald hebt voor een koning die verworpen zou zijn. Een koning die door de wereld niet zou worden aangenomen, maar die bij u verhoogd zou worden. En we danken u, Vader, dat wij in die verhoging, in die verheerlijking mogen delen. Dat we mogen zien op de Heer Jezus Christus. En dat we mogen kennen dat evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En we danken u dat het licht van dat evangelie inderdaad schijnt in onze harten. Dat we daardoor ook deze duistere plaatsen, ook deze duistere plaatsen uit uw woord, mogen tot ons nemen, mogen zien in het licht wat u ons geschonken hebt. En we danken u, Vader, dat dat dan meteen ook het voedsel is wat u voor ons hebt gegeven. Het brood dat uit de hemel is nedergedaald, uw woord, alles wat uit uw mond uitging. En we danken u dat we het tot ons mogen nemen. Dat woord, wat Israël niet kende. Dat manna, waarvan we niet wisten wat het was. Maar we danken u dat we juist dat manna, dat brood des levens, tot ons mogen nemen. En daardoor verbonden mogen worden met diegene wiens naam niet genoemd wordt, maar bij wie wij veilig zijn. En we danken u, Vader, dat we als uw kinderen, wie leven bij u verborgen is, mogen uitzien naar die geweldige toekomst die u zult openbaren. Een toekomst waarin u uw Zoon, onze Heer en Heiland, zult openbaren in de heerlijkheid en waarin wij ook Hem zullen zien gelijk Hij is. En waarin wij zullen geopenbaard worden met Hem, omdat we Hem gelijk zullen zijn. En we danken U dat we daar ook deze eerste dag der week bij stil mochten staan. Deze dag na de Sabbat, waarop het brood beschikbaar is. Op deze dag waarop we uw opstanding mogen gedenken. Dat we ook deze dag bij elkaar mogen komen rondom dat woord. Rondom dat leven, rondom uzelf. We danken u, Vader, dat we daarvan uit mogen gaan. Dat we door het woord, door het brood bekrachtigd mogen worden. Ook voor de komende tijd. We danken u dat we dag in dag uit aan uw hand mogen voortwandelen. En altijd dat brood bij ons hebben. Altijd dat leven in ons hebben. Omdat het eeuwig onvergankelijk leven is wat u in ons geplant hebt. Wij danken u, Vader, dat we in deze genade mogen leven. Deze bijzondere bedeling waarin wij eerstelingen mogen zijn met een hemelse roeping en een hemelse bestemming. En dat door de werking van uw genade. Amen.